Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Russland weist jede Verwicklung in den Mord an einem Georgier in Berlin von sich.
The man killed in Berlin was a Chechen national.
Also ich treffe ja den russischen Präsidenten nächste Woche.
He was shot by a cyclist in the back of the head.
Moscow has also been blamed for killings in Austria, Azerbaijan and of course Turkey.
Het is niet de eerste keer dat de GRU zich heeft laten pakken.
De gifgasaanval op de spion Skripal is uitgevoerd door twee medewerkers van de Russische geheime dienst.
It was almost certainly also approved outside the GRU at a senior level of the Russian state.
De Amerikaanse presidentsverkiezingen, Skripal in Engeland.
Een directe dreiging tegen de digitale communicatienetwerken van het OPCW.
They see evidence, they say, links this directly to the Russian state.
En om die reden hebben we besloten om de GRU-operatie te verstoren.
Een enorme blunder van de GRU.
Meticulously planned murders on foreign soil.
He was apparently found in his bath by his bodyguard.
Targeting those challenging the Russian state and regimes close to Moscow.
There's the famous Salisbury Cathedral.
Our friends had been suggesting for a long time that we visit this wonderful town.
Het Russisch toerisme bloeit als nooit tevoren. Door heel Europa komen jonge mannen kathedralen bezichtigen en internationale instellingen. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij is ook niet zo'n goede fietser, maar schiet desondanks weinig voorbijgangers in het achterhoofd. Soms siert jou eigenlijk zo. Boekestein. En hergebruik nooit zijn parfumflesje. Rob de Wijk.
Ik geef hem half gevuld met gif door.
De gast is Ben de Jong, onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Collega van Rob dus. Welkom.
Goedemiddag.
Duitsland verdenkt Moskou van die moord op een Tsjetsjeen in Berlijn. Hoe sterk zijn de aanwijzingen daarvoor?
Nou, als je afgaat op wat er tot nu toe uit de media bekend geworden is, zijn de aanwijzingen toch eigenlijk heel erg sterk. Lijkt het vrijwel onontkoombaar dat hier zeg maar een Russische staatsorganisatie achter zit. En dan denk je natuurlijk rauw aan een van de diensten. En gezien het aantal moorden en liquidaties afgelopen tijd in Europa, denk je dan heel gauw aan de GRU, aan de militaire inlichtingendienst.
Dat is de militaire inlichtingendienst. Ja. En die zou volgens het Bellingcat heeft daar weer eens naar gespeurd. Hè? Die zouden dan zelfs een team hebben speciaal voor dit soort dingen.
Ja, een team waarvan ook het nummer bekend is, 291155. En dat zou uit een aantal, om het heel simpel te zeggen, professionele killers bestaan. Die, net als vroeger in de Stalintijd in de jaren 30, had je ook van die teams, liquidatieteams van de geheime dienst onder Stalin, die toen NKVD heette. En die zwierven door Europa en links en rechts legden ze zoveel mensen om. En ja, in zo'n tijdsgewicht zijn wij wat dat betreft nu ook.
Wat had die man in Berlijn gedaan, waarom die dood moest?
Ja, hij heeft dus blijkbaar een rol gespeeld in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog. Die begon in 1999, toen min of meer gelijktijdig met het presidentschap van Poetin, begin daarvan. En ja, in die Tsjetsjeense oorlog is het natuurlijk niet al te zachtzinnig aan toegegaan. Van beide kanten niet overigens. Hè. En ja, wat hij daar precies heeft uitgesproken, dat weten we niet. Maar je mag aannemen dat hij, laten we zeggen, geen al te positieve ideeën had over de Russische staat en over Poetin.
Ja, dan moeten ze uit de weg worden geruimd. Daar komt het feitelijk op neer. Want dat hebben we natuurlijk met Skripal ook gezien.
Ja, dat is natuurlijk
in Engeland.
In de praktijk, ja. In Salisbury, dat is natuurlijk in de praktijk wat de laatste tijd vaak gebeurt. Hè. Het interessante is dus dat ze eigenlijk altijd, over het algemeen althans, hun eigen afvalligen. Hè. Dus mensen, Russen, voormalige tegenstanders van Poetin, die naar het westen zijn gegaan of naar Turkije, die nemen ze te pakken.
En Skripal was een overgelopen spion, niet waar?
Ook van de GRU.
Skripal was een ook een GRU-officier. Dus er zit trouwens een heel interessante geschiedenis achter. Skripal is in de jaren 90 in Spanje, waar hij toen gestationeerd was, gerecruiteerd door de Britse inlichtingendienst. Als agent, als spion, zeg maar. Hij is op een gegeven moment verraden door iemand. Kreeg toen een douw in Rusland, is veroordeeld, kwam in een kamp terecht en is in 2010 uitgewisseld. Toen die 10 Russische spionnen uit de VS werden uitgewisseld, toen was Skripal een van degenen die ook werd vrijgelaten en werd geruild tegen die 10 Russen die op het vliegveld van Wenen, in een echte ouderwetse koude oorlogs scene. Ja.
Dus we hebben een oud spion en we hebben een Tsjetsjeen. Wat hebben we nog meer voor zaken?
Nou ja, je hebt natuurlijk de beruchte Litvinenko-zaak, hè, Londen 2006.
Polonium.
Polonium 210. Ook een heel interessant punt is wat de Russen heel vaak doen. Kijk, laten we zeggen, nu in Berlijn, die liquidatie van die Tsjetsjeen, Gangoshvili. Dat was, ik zal maar zeggen, een klassieke organized crime hit. Twee kogels in het achterhoofd. Maar wat je ook heel vaak ziet, is dat ze hele zeldzame soorten gif gebruiken. Om iemand om te leggen in het buitenland. Nou, dat hebben ze bij Skripal gedaan, hè, met een gif uit de groep Novichok, een soort zenuwgas of iets dergelijks. Hè. En dat hebben ze eigenlijk met Litvinenko ook gedaan.
Waarom doen ze dat? Waarom nemen ze dit spul? Kan je er niet wat anders voor bedenken, wat minder te traceren is? Want in die beide gevallen die je net noemde, wijzen alle sporen naar Moskou, om het maar zo te zeggen, naar de GRU.
Jawel, maar in het geval van Litvinenko bijvoorbeeld, dat is Polonium 210, was het bijna zo gegaan dat het gif niet ontdekt was. He, want het was echt een heel raar afwijkend gif. Of eigenlijk een stof die nooit als gif bij een moord was gebruikt. En dat geldt ook voor dat Novichok en vooral van Skripal. Dus,
het was niet de bedoeling dat het duidelijk werd.
Nee, je mag aannemen dat eigenlijk de bedoeling was dat het nooit ontdekt zou worden. En dat het dus...
Dan gooi je ook geen parfumflesje weg. Daar werd ik ook net van beschuldigd. Maar die jongens die dus die aanslag hebben gepleegd, die hebben gewoon die parfumflesjes gewoon in een bosje geflikkerd. Werd er vervolgens uitgehaald door iemand. Want die iemand gaf
daar zijn vriendin.
Ja. En die ging dood.
Nee, dat is natuurlijk zo. Hè. Maar kijk, het rare van die aanslagen is dat ze de laatste tijd in ieder geval vaak op een hele klunzige manier wordt uitgevoerd tegelijkertijd.
Ja. Is dat nou zo?
Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is dat dit zijn eigenlijk GRU-officieren, dus van de militaire inlichtingendienst. En dat zijn eigenlijk geen echte inlichtingofficieren. Geen spionnen die gewend zijn hun sporen te verbergen en echt heel stil en op de achtergrond te opereren. Het zijn jongens die getraind zijn om iemand om te leggen, om het heel bot te zeggen. Ja. En vervolgens zo snel mogelijk te verdwijnen. En dat er dan ook nog een parfumflesje in de vuilnisbak komt.
Het zijn militairen, dus dat gaat gewoon een beetje...
Maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat het in sommige gevallen gewoon handig is om wel sporen na te laten. Kijk, dit is een dictatuur, een autocratie die dit soort operaties uitvoert. Als wij per ongeluk mensen om het leven brengen, hè, wat nu weer speelt, wat er in Irak is gebeurd, dan krijgen we verschrikkelijke toestanden in het parlement en in de media. Daar gebeurt dat natuurlijk gewoon niet, daar kun je dat doen. Het wordt er gewoon allemaal keihard ontkend. En er gaat natuurlijk ook een heel belangrijk signaal uit van het wel bekend worden van dit soort operaties. Met andere woorden, als jij een oud GRU-spion bent en je bent overgelopen, dan ben je leven niet zeker. Als jij probeert als land, en dat is Montenegro overkomen, maar dat is ook Moldavië overkomen, als land wegdrijft van uit de Russische invloedssfeer, ja, dan wordt dat tegengewerkt. En dat gebeurt gek genoeg redelijk openlijk. Je komt er vrij snel achter dat de Russen daarachter zitten. Met andere woorden, het lijkt bijna ook opzet om het op die manier te doen.
Ze willen laten zien, wij zijn er.
Ja. Mm-hmm. Nee, ik denk, laten we zeggen, het zijn die twee dingen. Ik denk dat ze op een bepaald niveau ook eigenlijk niet echt kan schelen. Ja. Nou, dat blijkt ook wel uit de reacties. Als het bekend wordt, dan liegen ze er toch gewoon op los. Ja. Maar het kan ze ook niet echt schelen dat dit signaal wordt afgegeven. Er wordt hier gezegd, iedere Rus die Poetin bestrijdt in het buitenland, die moet in principe voor zijn leven vrezen. Ja. Bovendien laten wij ook het Westen zien op deze manier dat wij schaamteloos op hun territorium mensen kunnen vermoorden. En het maakt ons allemaal geen bal uit.
En het is ook slim, want elke iemand die overweegt om afvallig te worden, gaat toch even 3 keer nadenken.
Dat is het idee, ja. Heel duidelijk lijkt me.
Daar kun je een leuke film over maken.
Ja, dus zo klunzig is het niet, als je het zo bekijkt.
Nee, maar kijk dan bijvoorbeeld, ze proberen natuurlijk wel te liegen wat ik zei. Hè? Nou, en is het dan nodig om met zo'n buitengewoon achterlijke cover story te komen als die twee in Salisbury die zei van ja, we vonden de kathedraal zo mooi. Ja, dan kan je toch wel iets beters bedenken.
Met de tekst die rechtstreeks uit Wikipedia kwam, toch? Over de klokkentoren.
Ja. Maar weet je wat de Russen doen? De Russen die geven wagonladingen aan verklaringen. De een nog gekker dan de ander. Dat doen ze heel bewust in de hoop dat mensen dan helemaal de kluts kwijtraken.
Ja, nee, dat mechanisme zie je de hele tijd. Ja. En dat eigenlijk met ten aanzien van alle kwesties. Niet alleen Skripal en ook Litvinenko. Van Litvinenko werd gezegd, ja, hij heeft gewoon zichzelf vermoord om Poetin in discrediet te brengen. Ja. Maar je ziet het ook bij MH17.
Duizenden verklaringen.
Ja, en dat zijn dan duizenden verklaringen die ook voor een heel groot deel elkaar weer tegenspreken.
Ja, maar het past ook wel heel erg, vind ik, in de Russische aard, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, het is grof. Kijk eens wat ze gedaan hebben in Tsjetsjenië in de jaren 90. Dat grenste echt aan genocide. Gewoon de hele hoofdstad
asfalteren.
Wat de Amerikanen zeggen, we maken er een parkeerterrein van. Ja. Dus inderdaad, geen steen stond meer op de andere. We hebben gezien hoe zij in Syrië Assad steunde. Idem die toen gewoon keihard ongelooflijke bombardementen, deurgedoden maakt niet uit. Omdat die discussies zijn er toch niet. Als je kijkt, gek genoeg, kijk eens hoe ze hun auto's maken. Dat is ook allemaal grof.
Als een oprecht boos is, dan begint hij over dat de Russen geen auto's kunnen maken.
Het is recht toe, recht aan. Ja. En dat heeft denk ik ook veel te maken met de achtergrond van Rusland. Ik bedoel, daar kan je de hele beschouwing overhouden. Maar dat is echt wat anders.
Ook al maffiacultuur.
In het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Ja. Waar je inderdaad James Bond-achtige types hebt. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Het is natuurlijk een verschrikkelijke karikatuur. Maar het zegt ook iets over. Over de Britten. En als je in James Bond een Rus komt, dan is het altijd zo'n achtelijke case die een halve boerenlul is die een aanslag aan het plegen is.
Westerse landen plegen er ook aanslagen. Ik bedoel, dat noemen we dan targeted killings of zo. Of de Mossad die blaast dus een Iraanse wetenschapper op. Dat gebeurt er ook gewoon.
Ja, maar wat wij niet doen is dat Rusland is zo barbaars dat soms wordt ook iemand omgelegd. En dat gebeurt precies op de verjaardag van Poetin. Ja. En dan is het dus gewoon een soort cadeautje.
Is dat echt waar?
Dus een cadeautje van, kijk eens Poetin, ik heb er eentje voor je omgelegd.
Ja, nee, maar dat is iets wat je regelmatig ziet. Hè? Want ik geloof zelfs dat deze Tsjetsjeen dat die is omgelegd, dat kwam ik ergens tegen, op de verjaardag van Ramzan Kadyrov. En dat is dus de zetbaas van Poetin in Tsjetsjenië, die ook volstrekt meedogenloos is en de afgelopen jaren eindeloos veel slachtoffers gemaakt heeft. Dus dat zijn allemaal, ja, ik zou zeggen, dat is gewoon een soort maffiapraktijk. Ik bedoel, jij legt de grote vijand van de bos, leg jij om op de verjaardag van de bos.
Dat is, maar hoe verklaar jij dan? Ik heb net wat luchtige verklaring hiervoor gegeven. Maar hoe verklaar jij nou dat die Russen op deze manier doen? Hè? Die GRU, dat is al oud. Hè? Volgens mij is het begin van de vorige eeuw is die opgericht. Volgens mij direct na de revolutie. Als je het trackrecord leest, dan kleeft er nog wat bloed aan de handen van deze en gene binnen de GRU. Maar hoe verklaar jij nou deze handelswijze? Waar is het? Zit dat nou diep in de geschiedenis? Want je houdt je ook bezig met de geschiedenis van die Russische inlichtingendiensten? Of wat is het nou?
Ja, nee, het zit natuurlijk inderdaad heel diep in de geschiedenis. Kijk, hoe moet je het nou zeggen? Diensten van een land opereren natuurlijk binnen een bepaalde cultuur.
Ja.
Voor de Amerikanen geldt dat natuurlijk ook. Maar voor de Russen, als er één constante is in de Russische geschiedenis, zeker van de 20e eeuw, is dat de neiging om als er een probleem is, om dat probleem te proberen op te lossen door het gebruik van geweld.
Ja.
Zoals Stalin ooit zei, hier heb je een man, hier heb je een probleem. Geen man, geen probleem meer. Ik bedoel, dat zegt het ten voeten uit.
En het is denk ik ook extreem korte termijn denken. Dus je liquideert iemand.
Ja.
Of je houdt je bezig met de annexatie van de Krim.
Ja.
Dat is doel op zich. En vervolgens is het wel handig om ook over plan B te hebben nagedacht. Hè? Ja. Als je dan de trotse eigenaar wordt van de Krim, of wanneer een coup-poging in Montenegro lukt, dat je dan ook wel weet wat je met dat resultaat doet. En ik heb vaak het gehoord dat ze geen idee hebben wat ze dan moeten.
En weet je wat er ook een rol bij speelt? Je hebt in Rusland geen principe van opvolging. Hè? Wat je een democratische staat hebt, heb je een proces voor. En Poetin is bijvoorbeeld heel lang bezig geweest om zijn tegenstanders toen hij dus aan de macht kwam, om die allemaal nog eens eventjes mores te leren toen hij de baas werd. Dus het is ook echt een heel barbaars, bruut regime.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Ben de Jong, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. En u geeft les, zeg ik dat goed, in de geschiedenis van de KGB?
Ja, in KGB-inlichtingoperaties vooral. En ja. Af en toe komt ook zo'n liquidatie aan de orde. Hè, want die hebben natuurlijk in de loop der geschiedenis nogal vaak plaatsgevonden.
Ze hebben daar een zekere traditie in.
Een hele lange traditie. Er zijn wel fluctuaties in. Hè, maar met name, zal ik maar zeggen, tot in de jaren 50 en in de Stalintijd gebeurde het heel vaak. En de meeste van die slachtoffers zijn we natuurlijk inmiddels al lang weer vergeten. Hè. Een enkeling is nog bekend, zoals Trotsky in Mexico in 1940.
Ja.
Maar dat is een oude traditie. En die is nu, kun je zeggen, toch duidelijk in ere hersteld.
Als u over straat loopt, kijkt u dan wat meer om u heen dan een normale burger?
Goeie vraag. Nee, ik denk het niet. Mijn vrouw zegt altijd, jij ziet ook niks. Nee, ik geloof niet dat zo is. Ik ben gewoon iemand die zit achter een bureau en die leest boeken eigenlijk.
Overigens heeft Den Haag speelde ook wel een beetje een rol als een spionagecentrumpje, toch, in de Koude Oorlogstijd?
Nou ja, al was het maar omdat de Russische ambassade of de Sovjet-ambassade toen daar zat. En de BVD zat er natuurlijk ook. En die twee,
hielden
elkaar in de gaten. En hielden elkaar bezig, ja.
Nou ja, het interessante is wat dat nou eigenlijk voor types zijn, hè, die dit soort aanslagen uitvoeren. Want wat mij echt opvalt is dat we gewoon bijna namen en rugnummers continu kennen. Bellingcat heeft daar inderdaad een belangrijke rol in gespeeld, maar het lekt ook wel heel veel uit, hoor. Even een bloemlezing, hè. Die GRU. Dat zijn unit 2665 en 74455. Dat zijn de cyberaanvallers. Hè? En dan heb je, die is net genoemd, 2955. Dat is een moordgroep. 74455 is ook zo'n moordgroep. Dan heb je 99450. Die heeft orde op zaken gesteld in de Krim in 2014.
Het is belachelijk veel. Ja,
we weten, je hoeft alleen maar de krant te lezen. En de Poetin-investeerders zullen natuurlijk onmiddellijk zeggen, ja, dat is natuurlijk allemaal om Rusland te zwart te maken. Maar we weten echt ontzettend veel. Dus kennelijk door het vergaren van informatie door open bronnen. Nou, als je daar inderdaad handig in bent, dan kun je ontzettend veel te weten komen. Maar zie wat Bellingcat doet. Maar kennelijk lekt er ook een hoop uit geheime bronnen.
Toch een klungel dan.
Hoe weten we dit allemaal?
Nou, ik denk wat. Er zijn de kwestie van open bronnen van Bellingcat en zo. Een geweldig speurwerk van zo'n club. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat mensen bij westerse inlichtingendiensten, Amerikanen en zo met name, en ook de Britten, die hebben natuurlijk ook wel enig belang erbij om af en toe wat te lekken.
Ja, waarom dus, eigenlijk? Dat is interessant.
Omdat ze toch de westerse wereld bewust willen maken van wat hier werkelijk speelt.
Ja, dus
die, dat verhaal over die verschillende eenheden en ook die moordeenheid 29155. En waarvan dus ook een aantal personeelsleden bekend is. Er is bekend wie er aan het hoofd staan. Nou, dat kwam naar buiten volgens mij in een artikel in de New York Times in een maand of twee geleden. En het is duidelijk dat van westerse inlichtingenbronnen afkomstig is. In dat specifieke verhaal speelde Bellingcat geen rol.
En die types, dat zijn hitmens, zeg maar. Zoals jullie in de film zien, die worden ingevlogen vanuit Rusland. En dan gaan ze hun zegenrijke werk hier.
Ja, zoals die lui. We hebben die foto gezien van die lui bij de OPCW die op Schiphol aankwamen.
Ja.
En daar eendrachtig door de aankomsthal liepen.
Dat waren echt klunzen, hè?
Die zelfs nog een taxibonnetje op zak hadden.
Ja.
Een Moskous taxibonnetje.
Ja, maar jongens, kennelijk maakt het gewoon niet uit. Want anders word je gewoon gebriefd. Zorg ervoor dat je taxibonnetje opeet of iets dergelijks.
Ja.
Dat staat dus kennelijk niet in het handboek.
Dat staat dus kennelijk niet in het handboek. Dus kennelijk doe je dit. Maar het is dus wat anders. Hè. We zijn natuurlijk allemaal verslaafd aan die Amerikaanse Netflix-serie The Americans.
Ja.
Waar je die zogenaamde illegalen, die wonen dan in de Verenigde Staten. Nou, misschien komen we die dan ook elke dag wat tegen, weet ik veel. Misschien wonen ze wel om de hoek bij mij. Maar dat is dus wat anders.
Nee, die hebben een totaal andere wijze van opereren. Hè? Want die zijn ten tijde van de Koude Oorlog met een valse, niet-Russische identiteit. Werden ze in het westen gestationeerd. En hun bedoeling was om inlichtingenwerk te doen. Om hele belangrijke agenten te runnen. Terwijl ze dus zeg maar onderdoken in de grote massa. En vaak bleven die jarenlang of decennia. Parkeerden ze die zichzelf in het westen met een valse identiteit. En een valse legende en een valse achtergrond. En dat is een totaal ander soort mensen. Dan die lui waar het nu de laatste tijd hier om gaat.
Die winnen informatie in.
Dat zijn die runnen agenten, zal maar zeggen. Iemand, zo'n illegale, zoals uit Amerika, die runt dan bij wijze van spreken een belangrijke agent die in het Pentagon werkt. Een Amerikaan dus, terwijl de illegaal zelf Rus is. En dat kwam tijdens de Koude Oorlog heel vaak voor. En die illegalen, die runnen heel vaak belangrijke agenten. Waarom? Omdat ze vrijwel niet te traceren zijn. Ze zijn alleen maar te traceren eigenlijk als er verraad is in de eigen gelederen. En anders dan kan een westerse veiligheidsdienst ze nooit vinden.
En Poetin die komt ook uit die wereld. Die komt uit de FSB.
Uit de KGB. En hij is onder Yeltsin korte tijd directeur van de FSB geweest. Maar hij was gestationeerd in het vroegere Oost-Duitsland. Ja, in de DDR, in Dresden.
Duitsland.
Ja, hij spreekt redelijk Duits. Ja.
En wat deed hij daar?
Nou ja, was hij, hij zat zijn kantoor in Dresden, waar hij toen zat. Hij hoefde alleen maar de straat over te steken om bij de Oost-Duitse kameraden van het ministerie van Staatsveiligheid naar binnen te kunnen lopen. En dus die werkte heel nauw samen. En voor zover bekend was hij daar bezig met het recruteren ook van westerlingen. Dat deden ze natuurlijk graag. Die in Oost-Duitsland op bezoek kwamen.
En in 2006 heeft hij een decreet getekend of een wet getekend waardoor dit soort moordaanslagen ook legaal zijn.
Ja, ja. Maar je kunt je afvragen natuurlijk, was dat tekenen van dat decreet echt nodig?
Ja. Maar we hebben het hier dus over aanslagen en over zeg maar meer klassieke spionage. Ja. Maar je hebt ook dingen als hacks, verspreiden van desinformatie. We hadden het vorige week met de commandant der strijdkracht over dan hybride oorlogvoering. Dat is ook iets waar de Russen van houden.
Ja, maar dit is onderdeel daarvan. Hè. Dus die hacks die worden dan in verband gebracht met die twee. Units die ik net heb genoemd. Cozy Bear, Fancy Bear, dat soort dingen die gaan dan de ronde. Nee, maar dat is natuurlijk daar onderdeel van. Dus het is een samenspel van dit soort aanslagen. Die dus ook de bedoeling hebben om een signaal af te geven aan bijvoorbeeld de regering van Londen, in Londen. Hacks, desinformatiecampagnes, ondermijningscampagnes in landen. En uiteindelijk is het doel, en het grappige is, men is daar ook helemaal niet zo geheimzinnig over. Dat kan je gewoon lezen in hun doctrines. Dat staat er gewoon letterlijk in, hoe dat moet. En dat is ook nog eens een keer keurig in het Engels vertaald. Dat kan je weghalen op de website van de president.
Dus het gaat allemaal heel klungelig en heel erg openlijk. Maar het is eigenlijk wel best wel succesvol, toch?
Nou ja, dat vraag ik me dus af. Want wat er dus. Kijk, de bedoeling is van hybride tactieken om de afzonderlijke landen van de Europese Unie of de NAVO te ondermijnen. Om daar verdeeldheid te zaaien, zodat de NAVO als geheel geen vuist kan maken.
Dat lukt toch best goed?
Nou. Er is net ook gezegd door Ben, het wordt ook bewust naar buiten gebracht om de bevolking duidelijk te maken wat er aan de hand is. De weerbaarheid van onze bevolking wordt denk ik wel eens een keer echt onderschat door de Russen. Die is denk ik groter. Dus die hele toestand rond de OPCW die we een jaar geleden hebben gehad, dat was al een jaar geleden volgens mij, in Den Haag.
Ja.
Waar die lui dus vanuit de kofferbak bezig waren om op het wifi-netwerk te komen van de OPCW in Den Haag. Dat is ook bewust naar buiten gebracht om duidelijk te maken wat er aan de hand is. En dan hoop je dus dat de weerbaarheid van de mensen ook toeneemt. En de democratie is wat lastig onderuit te krijgen, hoor. Dat is
maar even toch een aantal dingen. Het Oekraïne-referendum heb ik zelf een beetje meegemaakt, die zaaltjes. Hè. Mm-hmm. Er zaten opeens twee rare Russen in de zaal. Niet erg handige Russen. En ik weet ook niet of ze geld gaven aan mensen die ervoor waren. Ja. Maar goed, we hebben genoeg nuttige idioten in Nederland. Hè. MH17, had je die gekke website Novini, met volgens mij een beetje orthodoxe christenen, die de gekste dingen over die MH17 beweerden. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom doen ze dat nou? Hè? En wat, volgens mij krijgen zij geen geld voor de Russen. Maar is het gewoon, dat zijn mensen die hebben zich vastgebeten in hun eigen gelijk. Hè?
Ja, maar je hebt altijd fellow travelers.
Maar goed, dat verschijnsel had je natuurlijk vroeger ook. Alleen het punt is dat in het huidige tijdsgevricht dat soort mensen hun vrij bizarre ideeën heel makkelijk kunnen verspreiden via internet. En de Russen natuurlijk hun bizarre ideeën ook, ja. Desinformatie.
Voor de radio zijn we eigenlijk al door de tijd. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Dus bent u van de GRU, switch dan nu van de radio naar iTunes, Spotify of bnr.nl. Wout T. die vraagt, is er sprake van een concurrentiestrijd tussen de GRU, de FSB en de SVR voor de meest ludieke actie? Ik weet niet of die dit is een... Dat is de vraag. Goeie vraag eigenlijk. Hoe zit het met concurrentie tussen die diensten, meneer?
Misschien kunnen we het punt van het ludieke even bij de beschouwing halen.
Maar kunnen we misschien in twee delen antwoorden.
Okay. Nee, kijk, het is zo dat Rusland is natuurlijk een staat waar het recht en rechtsregels regelmatig met de handen, met de voeten wordt getreden. Er wordt de hand mee gelicht. En dus die diensten die concurreren ook heel vaak met elkaar. En deels ook om de gunst van de president. Hoe dichter je bij de president staat, hoe vaker het hoofd van de dienst de president spreekt, dus des te belangrijker is de dienst. En dat is ook wel bekend uit wat erover geschreven is door westerse analisten en zo. En dat er regelmatig onderlinge confrontaties zijn waarbij je personeel van de ene veiligheidsdienst een andere arresteert wegens corruptie. En dan volgt er een proces. En meestal als er een proces begint in Rusland, dan wordt de beschuldigde ook schuldig bevonden. Er wordt vrijwel nooit iemand vrijgesproken. Dus dat soort concurrentie, dat moet je niet onderschatten. Maar die speelt zich voornamelijk in Rusland zelf af. Je merkt daar in het buitenland bij die operaties, van die liquidaties ook, merk je daar niet zo verschrikkelijk veel van. Ja.
En het ludieke deel? Wat is dus maar de meest creatieve liquidatiemethodes?
Je kunt er zover zeggen, ik weet niet of je dat ludiek moet noemen, maar wat geloof ik al eerder genoemd is door mij ook, en dat ze echt een traditie hebben van ook vaak opereren met hele zeldzame soorten gif. En ja. Misschien kan je dat ludiek noemen.
Ricine Space Cake.
Ik denk dat in het kader van dit programma heet dat gewoon
plutonium lollies.
Dirk Kwakkel vraagt, hoe komt het dat de Russen weliswaar zo effectief, maar ook zo slordig zijn? Ja, eigenlijk dat punt weer. Daar kunnen we veel vragen over. Dirk Kwakkel zegt, dat is niet echt James Bond. Waarop met Stijnglas antwoordt, James Bond die zegt altijd als hij een hotel of een casino instapt, mijn naam is Bond. Dat is ook niet echt opsek. maar dus ik denk dat we dit punt wel...
Dat hebben we uitvoerig besproken, toch?
Ja. Reno van Daal vraagt, werken de veiligheidsdiensten onafhankelijk van het regeringsapparaat voor operaties in het buitenland of vindt de afstemming plaats?
Dat is een heel interessante vraag. De vraag is natuurlijk eigenlijk ook die liquidaties met name. Worden die door Poetin zelf gefiateerd? Zet hij daar zijn handtekening onder, bij wijze van spreken? En dat is een vraag die we nu natuurlijk niet echt kunnen beantwoorden. Want daar hebben we niet echt zicht op. Wat je wel kunt zeggen is bijvoorbeeld dat in de Stalin-tijd... Stalin was een ongelooflijke, als ik dat hier mag zeggen, komma-neuker. Een control freak. Ja. Was ondenkbaar in de Stalin-tijd dat er een liquidatie in het buitenland plaatsvond zonder dat Stalin daar expliciet zijn toestemming voor had gegeven. Of dat onder Poetin zo is, dat weten we niet. Het kan heel goed zijn dat Poetin gezegd heeft, en dat heeft hij trouwens ook in het openbaar wel eens gezegd, van verraders, die eindigen in de goot, die gaan er uiteindelijk gaan eraan of ze plegen zelfmoord. Ja. Dat kun je zien als een soort algemene aanwijzing van jongens van mijn diensten. Als jullie zin hebben om iemand, met name een Rus, dus in het buitenland, een afvallige Rus, om iemand om te leggen, ga rustig je gang. Dus zo zou je het kunnen interpreteren, maar we weten het niet zeker.
Maarten Hilbrandi, die vraagt, dit gaat allemaal over de GRU, maar je hebt ook nog de SVR. Hoeveel van hun operaties blijven uit de publiciteit?
Ja, maar dit is anders. Hè. Waar we het nu over hebben, de GRU, dat is Spetsnaz. Dat zijn gewoon hitmen, militair. Dat is niet het gesofisticeerde inlichtingenwerk.
Dat is die SVR.
Recht toe, recht aan doden. Ook op gezag in wezen van Poetin. Daar ligt natuurlijk al een deel van het antwoord op de vorige vraag. Want hij heeft namelijk zijn handtekening gezet onder een wet waarin dit mogelijk wordt gemaakt. Met andere woorden, hij weet dit en het mag. Dus het wordt gesanctioneerd. Nee, en de rest, dat is ook... daar weet Ben meer van.
Wat weten we van die SVR, wat die in het buitenland allemaal...
Over het algemeen wordt de SVR meer beschouwd als een echte inlichtingendienst.
Ja.
Hun werk is vooral het verzamelen van inlichtingen. Eventueel, ik geloof dat er ook een van die groepen was die erop genoemd heeft, Fancy Beer, zo en zo, die van de SVR was, die dus ook die hacking
en de andere was van de GRU.
Ja, en de andere was van de GRU.
Ja.
Maar dus het echte inlichtingenwerk, hè, zeg maar, de lui waarschijnlijk die hier op de ambassade zitten in Den Haag, daar zit natuurlijk Russisch inlichtingenpersoneel. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk, daar zit een GRU-figuur ongetwijfeld bij, of meerdere. En daar zitten ook SVR-mensen bij.
Oké. Okay. En die kennen we ook waarschijnlijk allemaal bij naam en kentekennummer, of niet?
Wij misschien niet, maar ik mag hopen de AIVD wel.
Ja, die zijn natuurlijk allemaal bekend.
Daar heb je ze even weer.
Nee, maar dat zijn natuurlijk ook. Kijk, iedere keer worden mensen uitgewezen. Dat zijn ook vaak van dat soort mensen.
Ja. Ja.
Dus dan, dat hebben we gezien naar Schiphol. Toen werden er allemaal dat soort mensen uitgejaagd.
In Berlijn
die
ook.
Hadden vaak een inlichtingachtergrond.
Ja. Jelle Andriessen vraagt: in hoeverre is dit, tussen haakjes juridisch, vergelijkbaar met de drone-aanvallen die het Westen de afgelopen jaren uitvoert op leiders van terroristische organisaties?
Ja, dat is een hele goede vraag trouwens.
Dat is een hele goede vraag, ja.
En ik zou het eigenlijk niet eens weten. In ieder geval is het juridisch in Rusland afgedekt door die handtekening van Poetin. In Amerika zijn die drone-aanvallen juridisch afgedekt door, bij wijze van spreken, de handtekening van de president.
Ja.
Want die is commander-in-chief, dus dat is de hoogste baas van de krijgsmacht. Dus ik denk dat het inderdaad in beide gevallen wordt afgedekt door de hoogste leider.
Dus juridisch is er niets aan de hand in beide gevallen?
Nou, ja, dat is wel heel vervelend, maar je kunt je vragen of het überhaupt door de beugel komt kan en of dit wel past binnen de moraliteit van het land. Maar goed, dat is anders.
Er is natuurlijk nog een belangrijk verschil. Hè. Kijk, degene die door de Verenigde Staten door middel van drone-aanvallen in het Midden-Oosten en dergelijke worden omgelegd, dat zijn in principe, hoewel daar natuurlijk ook burgerslachtoffers bij vallen, dat moeten we niet vergeten, maar dat zijn in principe terroristen die geweld willen gebruiken tegen de VS of tegen de bondgenoten van de VS. En in het geval van Skripal en dergelijke gaat het om mensen die naar het Westen zijn gegaan en ver in het Westen hopelijk van een pensioentje hopen te genieten en die niet gewapende hand Poetin omver willen werpen. Dat is een heel belangrijk onderscheid, denk ik.
En in het oorlogsrecht is ook een verschil. Je moet een clear and present danger hebben. Mag je dus een gerechtvaardige oorlog beginnen? En dat is natuurlijk bij een bejaarde Russische spion in Londen in een flat, is dat natuurlijk niet helemaal een clear and present danger.
Ja. Waarbij overigens zijn dochter ook nog een douw mee kreeg. Hè?
Ja.
Dat nog even terzijde.
Ja. Die heeft het net overleefd, geloof ik, of niet?
Ja, ze hebben het allebei overleefd, maar ze zijn niet meer in de publiciteit. Dus je mag aannemen, mijn idee is dat ze nog steeds ernstige gevolgen ondervinden van wat er toen gebeurd is, denk ik. Ook in hun brein, zeg maar.
Ja. Reinier Bosman vraagt: waarom is Duitsland, in tegenstelling tot eerder het Verenigd Koninkrijk, zo stil gebleven?
Ik denk dat te maken heeft met het feit dat het eerst bij het OM op een laag niveau lag.
En die moordzaak.
En pas daarna is het naar het OM op een hoger niveau gegaan. En ik denk dat Merkel iemand is die pas echt zeker wil weten wat erachter zit voordat ze gewoon op de trom gaat slaan.
Ja, ik
dus dat kan nog komen.
Nou, dat speelt denk ik wel een rol wat ik erover zeg. Maar ik denk dat het ook zo is dat, laat maar zeggen, het arsenaal aan mensen die, om het zo maar te zeggen, Poetin en de Russen welgezind zijn in Duitsland wat groter is dan in het Verenigd Koninkrijk.
De nauwe banden. Ja,
de Britten hebben toch een wat grotere strijdbaarheid over het algemeen aan de dag gelegd ten aanzien van Russische wandaden. Hoewel ze ook naar aanleiding bijvoorbeeld van de aanslag op Litvinenko, de moord op Litvinenko, toch vrij stil zijn gebleven. Maar het punt is ook, je kunt als Westers land eigenlijk heel weinig tegen dit soort dingen ondernemen. Ja. Je kunt wat inlichtingofficieren uitwijzen en zo, diplomaten. Nou ja, die sancties tegen Rusland die zijn al heel lang vanwege MH17 en allerlei andere dingen. Dus ja, wat kun je verder nog?
Dat helpt ook niet om de sancties ongedaan te maken, hoor, dit soort operaties.
Mm-hmm.
En dat speelt een belangrijke rol hierbij, hoor. Ja. Ook de wijze waarop met MH17 wordt omgegaan. Er zijn er binnen de Europese Unie altijd landen die totaal dwars liggen bij het opheffen van sancties, terwijl een aantal landen ook in belangrijke mate voorstander van zijn.
MH17 hebben we nog nauwelijks genoemd eigenlijk, hè? Maar daar zijn ook allemaal van die GRU-mensen opgedoken,
zeker,
toch?
Zeker. Nee, ik geloof, als ik me goed herinner, de bevelvoerende officier van die boekbatterij, dat was ook een GRU-militair, als ik me goed herinner.
En dat was eigenlijk ook geklungel, hè? MH17 waarschijnlijk.
Nou, dat is een fout.
Oh ja, nee, het was een fout, natuurlijk. Ja. Dat was niet de bedoeling. Ja. Nee, ik denk, tenminste, dat is het meest waarschijnlijke scenario.
Ik zit nog steeds een beetje te twijfelen of ze nou zo briljant zijn of zo klungelig.
Dat was echt duidelijke fout. Ja. Dat was direct in het begin van het onderzoek.
In het Mueller-rapport werden ook een aantal Russische geheime dienstjongens genoemd, toch? Herinner ik me nu opeens.
Ja, de hek van de democratische...
Er zijn 12 of 13 guerrilla-officieren zijn toen ook aangeklaagd. En die komen ook weer terug in het Mueller-report. En er waren ook, twee van die lui die hier in Den Haag toen zijn betrapt, die waren er ook weer bij.
Dat was unit 7, 4, 5, ja, om precies te zijn.
Die gaan we genoteerd.
Die gaan we volgende week eens uitnodigen.
Ja. Gezellig, ja. Martin die vraagt, er zijn hier nou voorbeelden van liquidatie in Europa genoemd. Durft de Russische geheime dienst dat ook in de VS?
Heel goed punt. Ik zit even in mijn geheugen te graven.
Ze hebben het wel gedaan met cyber. Ja. Ze hebben wel
de verkiezingen
beïnvloed. Ik kan me zo geen fysieke liquidatie van recente datum voor de geest halen.
Nee.
Maar er is nog één heel interessant punt ten aanzien van die cyber. Hè, dat ze, ze hebben natuurlijk op gigantische manier desinformatie verspreid. Maar die desinformatie in de VS die sluit dus eigenlijk aan bij een bestaande verdeeldheid in de bevolking zelf, die er in de VS al heel lang is en die heel erg hevig is. Mm-hmm. En dus in die zin kun je niet zeggen dat, laten we zeggen, Poetin en co. Die hebben met die hacking-operatie en dat verspreiden van die desinformatie van de Democratic National Committee en zo, die hebben niet als het ware de verdeeldheid gecreëerd. Die was er al. Die hebben ze als het ware een zetje
uitgebuit. Ja. Tot slot hadden we nog een aantal vragen die een beetje meer gingen om van ja, er is er duidelijk plot om de Russen als vijand aan te wijzen. Een beetje meer, waarom zijn we de hele tijd zo lelijk over die arme Russen?
Ja, we worden betaald door Soros.
Oh ja, dat is natuurlijk.
Nee, maar dit zijn van die, met alle respect, maar dit zijn gewoon flauwekul vragen. Het is gewoon een feit dat dit gebeurt. Ik bedoel, daar is overweldigend bewijs voor dat dit gebeurt. En dat moet je benoemen. We leven hier in een democratie. Je hoort dit te benoemen. Dat betekent dat we er een discussie over moeten hebben. En iedereen mag daar zijn ervan denken, maar je hoort dit te benoemen.
En democratieën zijn kwetsbaar. En Poetin heeft veel meer vrijheidsgraden. Die kan gewoon allemaal dingen doen. In een democratie kan je niet zo heel veel doen. En ook en de reactie en je bescherming is helemaal lastig.
En laten we blij zijn dat we dit mogen.
Ja.
En niet van BNR, maar in onze democratie. Dat we hier een open discussie over kunnen hebben. Ik denk dat dat in Rusland niet kan.
Nou, als we misschien met deze warme woorden eindigen. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. De groetjes aan unit 29155. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ben de Jong. En tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.